Geliefde gemeente, wij geloven in de drie enige God. We zeggen het iedere zondagmiddag. Als het goed is, zegt u het mee, dan zeg jij het ook mee in je hart. Ik geloof in God, de Vader, en daarna en in Jezus Christus. Het is opvallend dat er dan niet staat als tweede, ik geloof in God de Zoon. Dat had best gekund, maar zo staat het er niet. Dat komt pas hierna. Ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren zoon. En dus er staat niet, ik geloof in God de Zoon, Jezus Christus. Als eerste wordt zijn naam Jezus genoemd. Het is eigenlijk een beetje net als bij God de Vader. God de Vader, de almachtige schepper. Dat grote, dat wordt daarna genoemd. Maar eerst het meest dichtbij je, dat hij vader is. Bij de zoon wordt hij ook als het ware zo dichtbij mogelijk gebracht. Als eerste de naam Jezus. Jezus, dat is niet zijn verheven naam, van de naam van zijn goddelijke heerlijkheid. Maar Jezus is de naam van zijn nabijheid. In de belijdenis klinkt het. En zo zegt ook de Bijbel het, God brengt zijn zoon zo dichtbij. Met eerbied bedoeld, binnen ons handbereik. Ja, binnen het bereik van ons hart. Jezus. Een liefdevolle naam. Een genadevolle naam. Een inhoudsvolle naam. Wij staan er nu bij stil. Je zou kunnen zeggen bij de roepnaam van God de Zoon. Uit de catechismus lezen wij zondag 11. Zondag die aansluit bij de woorden die we lazen in Romeinen 10, vers 13. Want een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. Zondag 11, vraag 29 en 30. Waarom wordt de Zoon van God Jezus, dat is zaligmaker, genoemd? Omdat hij ons zalig maakt en van al onze zonden verlost. Daarnaast dat bij niemand anders enige zaligheid te zoeken of te vinden is. 30. Geloven dan die ook aan de enige zaligmaker Jezus, die hun zaligheid en welvaart bij de heiligen, bij zichzelf of ergens anders zoeken? Nee, zij. Maar zij verloochenen met de daad de enige zaligmaker Jezus. Ofschoon ze met een mond en hem roemen. Dus met de daad en met de mond staat hij tegenover elkaar. Dat heb je natuurlijk heel vaak. Hè? Je kunt met je mond heel veel zeggen. Of op papier heel veel schrijven. Maar in de praktijk is het heel anders. En hier staat eigenlijk, het komt op praktijk aan. Wat doe je nu echt? Je kunt hele mooie godsdienstige verhalen houden. Maar wat leeft er nu in je hart? Het is één van beide. Staat hier, van 2 in 1. Of Jezus moet geen volkomen zaligmaker zijn. Of die deze zaligmaker met een waar geloof aannemen, moeten alles in hem hebben dat tot een zaligheid nodig is. Tot zover. Jezus is zijn naam. Een genadige naam. Een zalige naam en de enige naam. Jezus is zijn naam. Een genadige naam. Een naam die we uit genade krijgen. Het is een zalige naam. Een naam waarin al de zaligheid opgesloten ligt. En het is de enige naam. We kunnen niet op een andere manier zalig worden. Als eerste een genadige naam. Jezus. Het is niet een unieke naam. Er heten in de tijd van het Nieuwe Testament meer mensen Jezus. Komen ze niet zo vaak tegen. Met de naam Simon was de meest voorkomende naam. Die komen vaak tegen. Ook Johannes was een heel gebruikelijke naam. Jezus, niet zo. Maar ook in het Nieuwe Testament komen ze tegen. Bar Jezus heet iemand, zoon van Jezus. Er waren meer mensen die Jezus heten. Niet zo vreemd, want Jezus was de, dat is de vergrieksing van het Aramees Yeshua. Jezus praatte Aramees, Yeshua. En dat Aramees is weer een beetje de doorwerking van het Hebreeuwse Yehoshua. Nou, dat hebben wij in onze Bijbel staan als Joshua. Dus die in het Oude Testament Joshua heette, die zou in het Nieuwe Testament Jezus heten. Joshua, of dat is ongeveer dezelfde naam als Hosea. Die komen we in het Oude Testament ook een paar keer tegen. Een aantal mensen heten Joshua, een aantal mensen Hosea. Weet u wie? Weet u de kinderen? Mensen die Hosea of Joshua heten. Nou, de bekendste Joshua, daar kom ik zo meteen op. Dat is de eerste in de tijd van Mozes. Maar er was er nog een Joshua, die was hoge priester. Na de tijd van de ballingschap, toen ze weer terug waren in Jeruzalem. En Hosea, zo heette, koning van Israël. De laatste koning van het 10-stammenrijk. En de bekendste Hosea was een profeet, daar hebben we nog een Bijbelboek van. Dat is mooi trouwens, hè? We hebben een Bijbelboek Joshua en een Bijbelboek Hosea. Dat heeft natuurlijk ook al heel veel betekenis. Maar ook dit. In totaal waren er 3 Joshua's en 4 Hosea's. Meer staan er niet in de Bijbel. Maar van die, ja, er was een Joshua priester, en er was een Hosea koning, en er was een Hosea profeet. Nou, de volgende keer komen we terug bij koning, priester en profeet. Zondag 12. Maar dan zie je ook zo die wonderlijke leiding van de Heer. Dat precies klopt. Jezus was ook koning, priester en profeet. Met één van die personen was wat bijzonders aan dat. Ik zei al, ik kom er nog op terug, op de bekendste Joshua. Die bekendste Joshua, die heette eerst eigenlijk geen Joshua. In Nummer 13, vers 16, kunt u daarvan lezen. Dan worden de priesters, de verspieders worden uitgekozen. Uit elke stam een verspieder, 12 in totaal. En die moeten dan vanuit de woestijn Kanaan gaan verspieden. En dan staat er van Mozes, Hosea noemde hij Joshua. Eerst heette die man dus Hosea. Daarna heette hij Joshua. Die andere namen, die zijn gewoon gegeven door hun vader en moeder, omdat ze het een mooie, betekenisvolle naam vonden. Meer niet. Maar toen Joshua die naam kreeg, deed Mozes dat heel bewust. Er was een boodschap voor heel het volk. En dat zei ook iets over deze man. Bij een baby weet je nog niet precies wat er van wordt. Maar als iemand als volwassene een nieuwe naam krijgt, dan zegt dat heel veel. Adam gaf zijn vrouw een nieuwe naam, Eva, na de zondeval. Want hij zei, dit is de moeder van alle levenden. Ondanks de zondeval blijft er toch leven komen. Dat was de boodschap van deze vrouw. De Heer Jezus gaf aan Simon ook een nieuwe naam, Petrus. Omdat Petrus een van degenen was die wees naar die rotsteen Christus als apostel. En zo kreeg ook Hosea een nieuwe naam. Een naam die bijna hetzelfde is. Maar toch nog iets meer. Dieper, krachtiger. Hosea betekent hij verlost. Of hij heeft verlost. Joshua betekent Yahweh verlost. Yahweh is heil. Dus wat Mozes daarmee wilde zeggen. Altijd als de mensen over Jozua zouden praten, als ze Jozua zouden aanspreken, dan zouden ze daarin de boodschap horen. De redding komt niet zomaar ergens vandaan, maar de redding komt van de levende Heere. Jehova, Yahweh, de Heer, de Heerschaar. Van Hem is ons heil. Zo kreeg Jozua zijn naam als een belangrijke boodschap. En wat er nou met Jozua gebeurde, gebeurde later weer. Jozua is een belangrijk voorbeeld van de Heer Jezus. Jozua bracht het volk in het aardse Kanaan. Jezus brengt zijn volk in het hemelse Kanaan. Maar ook dit gebeurde dus bij Jezus. Hij kreeg de naam Jezus. Jozua. Heel bewust. Zoals Mozes goed wist wat hij deed toen hij Jozua een nieuwe naam gaf, zo wist de hemelse Vader het precies. Hij zei, u moet hem Jezus noemen. Dat zei hij tegen Jozef. In de droom. Dat zei hij via Gabriel tegen Maria. U moet hem Jezus noemen. En normaal gesproken weet de vader of moeder niet wat er van het kind terecht komt. Dan kun je je kind een heel mooie naam geven. Dat gebeurde bijvoorbeeld bij Lamech. Al vroeg gaf hij zijn zoon de naam Noach. Hij hoopte, deze zal ons troosten. Maar hij wist niet of dat zo was. Dat was zijn hoop, zijn verlangen. Maar toen God zei, noem hem Jezus. Toen wist God precies hoe het zou gaan. Het staat erbij. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Die naam is een belofte. Die naam is een zekerheid. Hij heet niet zomaar Jezus. En er waren nog wel meer kinderen in die tijd die Jezus heten. En op zich was dat een mooie naam. Op zich van al die kinderen was het een soort boodschap. De Heere is heil. De Heere is onze redder. Maar alleen bij Jezus was dat precies raak, dat juist hij die naam droeg. Wat zegt dus die naam? Kinderen, weten jullie het nog? Wat betekent de naam Jozua? Wat betekent dus de naam Jezus? We vatten het samen met het woord zaligmaker. Want meer letterlijk betekent het, de Heere verlost. De Heere geeft ons heil. Is ons heil. Dus als wij de naam Jezus horen, dan heeft het alles met God te maken. Hij verlost. De levende God. Alleen al aan het feit dat hij die naam gekregen heeft. God geeft hier zijn zoon op deze wereld en hij zegt, kijk, ik geef hem een naam, en bij die naam mag je hem noemen. En op die naam moet je goed letten. Ik kom naar je toe en ik kom je een boodschap brengen. Dat is al een groot wonder van genade. Zoals dat het was in Kanaan, toen Jozua daar was. Toen Mozes moest sterven, zei de Heere tegen Mozes, en zei Mozes tegen het volk, Jozua brengt jullie in Kanaan. Kijk, als je dan hier in de woestijn rondloopt, en je denkt, zouden we wel ooit over de Jordaan komen? Kijk eens naar Jozua. Aan Jozua kun je zien, die woont gewoon bij jullie, die trekt met jullie mee. Aan Jozua kun je zien dat God aan je denkt. Aan Jozua kun je zien dat God gaat redden. Maar dan ook, dat God alleen gaat redden. Het is niet zomaar algemeen. En zoals ze wel zeggen, joh, het komt wel goed. Joh, moed houden. Beetje positief blijven denken. Je moet toch vertrouwen hebben. Zo kunnen we elkaar een beetje moed in praten buiten de kerk, maar ook binnen de kerk. Dat noemen we Gods naam niet. Misschien bedoelen we dat wel. Ja, zeggen, ja, je moet toch vertrouwen hebben. Dan zeggen misschien onze gedachten wel bij, ja, je moet op de Heere vertrouwen. Maar we zeggen dat niet. Het gaat maar om een algemeen vertrouwen. Weet je, optimistisch. Nee, zegt de Heere, noem zijn naam Jezus. En weet, je verlossing komt alleen van God. Dat was onze eerste gedachte. Een genadige naam. Een naam die ons gegeven is uit genade van God. Tweede, een zalige naam. De naam Jezus die zegt, het heil komt van de Heer. Het komt van de levende God. Maar als Jezus die naam draagt, dan zegt dat, door deze persoon, God geeft niet zomaar ergens redding of heil. God geeft heil door Jezus. Zoals de woestijn was door Jozua. Ik hoop dat het goed onthoudt. Twee dingen klinken door in die naam. Eén, het heil komt van God. Het heil komt niet van ons. De verlossing, daarvoor moet je niet om je heen kijken. Daarvoor moet je omhoog kijken. En God zegt, ik geef Jezus. En zijn naam zegt het. Let op die naam. Altijd als je die naam hoort, kijk omhoog. De verlossing komt van God. Dat is het eerste. Maar het tweede is, die verlossing van God komt door diezelfde Jezus. Dan zegt Jezus niet, kijk maar ergens anders naartoe. Ik vertel alleen dat God redt, maar ik kan je verder niet helpen. Nee, hij zegt ook, let op mij. Als God gaat verlossen, doet hij dat via Jezus. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Waarom Jezus? Omdat God dat zegt. Dat natuurlijk. Maar nog ergens al. Geeft God alleen maar hulp via Jezus? Maar die vraag is maar eens bedenken. Geeft God nou alleen maar hulp via de Heer Jezus? Nou, op zich niet, hè. Er zijn heel veel mensen die hebben geen idee van de Heer Jezus. En die worden toch wel geholpen. Misschien kent u het ook wel. Als je eerlijk bent, ken je de Heer Jezus niet persoonlijk. Je weet niet van het echte geloof. Maar je hebt wel eens in problemen gebeden. En God heeft geholpen. Je was ziek. Je werd weer beter. Je zat in de problemen. Je kwam er weer uit. Dat heeft te maken met het vorige wat we behandeld hebben. Ik geloof in God de Vader. De almachtige schepper van de hemel en aarde. En alle 8 miljard mensen die liggen in de hand van God. En God helpt. Je zou kunnen zeggen, hij heeft niet Jezus nodig om ons te kunnen onderhouden. Hij gebruikt engelen. Had hij ook niet nodig, maar die gebruikt hij ook. Dus hij heeft niet Jezus nodig. Hij kan op allerlei manieren helpen zonder Jezus. En toch zeggen we hier, hij redt via Jezus. Juist via de Heer Jezus. Hoe bedoelen we dat? Nou, omdat er één probleem is, waarmee hij niet kan werken buiten de Heer Jezus om. Dat is het diepste probleem. Het probleem van de zonde. Hij kan ons wel gezondheid geven. Tegen ziekte kan hij, om zo te zeggen, in zijn algemeenheid helpen. Maar tegen de zonde is iets anders nodig. God kan niet zomaar van de zonde bevrijden. God kan niet zomaar zeggen, nou dat oordeel, dat schuiven we aan de kant. Daar denken we niet meer over. We hebben dat gehoord en ik hoop dat u nog weet. In zondag 5. Vooral zondag 5. God is genadig, maar ook rechtvaardig. Als God gezegd heeft. Ten dagen als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Dan kan God niet daarna zeggen, vergeet het maar. Doe me niet meer aan. Die straf laat ik gewoon zitten. Doe me net alsof je het nooit gehoord hebt. Dat kan God niet. Zo is God niet. God is eerlijk, rechtvaardig. De zonde zal hij straffen. En zijn bedreiging, daar houdt hij zich aan. Hij kan niet zomaar mensen redden. Niet omdat hij niet machtig zou zijn, maar dat past niet bij hem. Hij zou zichzelf verloochenen. Hij zou geen God meer zijn. Hij zou niet eerlijk meer zijn. Hij zou niet betrouwbaar meer zijn. Dat probleem van de zonde, daarvoor moest een andere oplossing komen. Daarvoor moest God een middelaar geven. We hebben het daarover gehad bij zondag 5 en 6. En daarvoor heeft God een middelaar gegeven. Dat is Jezus. Maar God kan niet buiten Jezus om onze zonde wegnemen. En de straf maar laten zitten. Jezus. Jezus dat zegt. De Heere maakt zalig. Ondanks dat wij de rampzaligheid verdienen. Wil God zorgen voor zaligheid. Maar Jezus zegt ook. Voor die zaligheid heb je hem nodig. Zoals de Heer Jezus het later zegt. Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Door Jezus. Je zou kunnen zeggen, God heeft zijn zoon naar voren geschoven en gezegd, als je gered wilt worden, als je veilig wilt worden, hier heb je hem. Hier heb je mijn zoon. Vlucht dan tot Jezus. Wat doet hij dan? In de aankondiging heeft dat doorgeklonken. Gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Dat zijn twee dingen die horen bij elkaar. Het zijn twee kanten van dezelfde zaak. Net als wanneer je een munt hebt. Die heeft een voor- en een achterkant. En je hebt nooit een munt met alleen maar een achterkant. Dat kan gewoon niet. Of een munt met alleen maar een voorkant. Probeer maar eens een munt te maken met alleen maar een voorkant. Dat red je niet. Het hoort een voorkant en een achterkant te hebben. Kop en munt. En zo horen deze twee dingen ook bij elkaar. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Zalig maken van hun zonde. Dat zijn de twee kanten. Die ook doorklinken in vraag 29. Omdat hij ons zalig maakt en van al onze zonden verlost. Je kunt niet zalig worden als je niet van je zonde verlost wordt. De enige manier van zalig worden is... Dan moet je van je zonde af. Als je niet je zonde kwijtraakt, dan word je nooit zalig. En andersom. Als je zonde kwijtraakt, dan word je zalig. Dat kan niet missen. Twee kanten van dezelfde zaak. Hij is het die de zonde wegneemt. We hopen nog veel dieper op te letten hoe hij dat doet. Het heeft heel veel facetten. Het lijkt iets heel simpels. Het is in de basis ook heel eenvoudig. Hij neemt de zonde weg. Maar als je erover nadenkt hoe diep de zonde zit, hoeveel kanten er zitten aan de zonde, hoe lelijk de zonde is, hoe wijd verspreid de zonde is, dan snap je wel dat werk van de Heer Jezus, dat gaat heel diep en heel ver. En als je nou zo zondag 12, 13, 14, 15, 16, 17... tot 17 eigenlijk bekijken. En steeds gaat het er ook hier over. Hoe neemt hij nu onze zonde weg? Het is eigenlijk wel beschaamd, hè? Kijk, je zou kunnen zeggen, een stuk van de ellende, dat is alleen zondag 2, 3 en 4. Er zijn maar 3 zondagen over de ellende. Dat is bijna niks. Dus dat stelt niet zoveel voor. Dan een heleboel over de verlossing. Dat is geweldig. Dat is ook geweldig. Maar dat dat stuk van de verlossing zo groot is, dat er in de catechisme zoveel over gezegd moet worden, dat zegt, die zonde, dat is snel gemaakt, maar niet snel opgelost. Net als wanneer je, maar ja, ik noem maar op, een bord kapot gooit. Bord valt van de tafel op de stenen vloer in tig scherven. Nou, als het een kostbaar bord is en gaat je uiterste best doen om het te lijmen, dan kun je het bord weer herstellen. Maar het is veel meer werk om het bord weer te lijmen dan om het bord kapot te gooien. Zo is het met onze ellende. In 3 zondagen is genoemd hoe ellendig we zijn. En als je nog wat verder terugkijkt, Genesis 3, 1 zondeval, 1 daad, 1 vrucht eten, dat was genoeg om voor een hele berg ellende te zorgen, voor de hele mensheid. Om een geweldige puinhoop te maken, als het ware. Daar is 1 hoofdstuk genoeg voor. Maar vanaf Genesis 3 zie je de Heer aan het werk. En door het hele Oude Testament heen zie je hem al aan het werken. Dan komt Jezus! Dan is hij daar, die echt die puin van de zonde op gaat ruimen. Maar als je kijkt wat er dan nog over de Heer Jezus gezegd gaat worden. Wat een werk heeft hij eraan. Maar hij doet het. Omdat hij van de zonde verlost. Wat een wonder. En wat een wijsheid ligt daarin. En wat een macht, en wat een trouw, wat een geduld, wat een liefde. Dat hij van de zonde verlost. En zalig maakt. Als zij van de zonde verlost, dan ben je zalig. Dat kan niet missen. Waarom? Nou, omdat die zonde altijd gaat over wat er nu tussen God en ons in zit. Zonde maakt scheiding tussen de Heer en onze ziel. Misschien nog maar eens een keer goed in je hoofd prenten. Hè? Dat vergeten we misschien heel makkelijk. Dan denken we dat zonde alleen maar iets is waar we zelf last van hebben, of waar anderen last van hebben. Maar zonde maakt scheiding tussen God en onze ziel. Door de zonde is er een kloof. Dat is eigenlijk het allerergste wat er is. Maar als die zonde opgeruimd wordt, kijk, dan gaat die kloof weer dicht. En als je weer aan God verbonden mag zijn, met God verzoend, dan ben je zalig. Dat is je echte geluk. Zonder God ben je ongelukkig. En alle ongeluk die iemand maar ooit kan voelen, die heeft altijd hiermee te maken. We zijn God kwijt. En als je ongelukkig voelt, moet je er altijd maar aan denken. Daarachter ligt het grote probleem dat ik God kwijt ben. En echt gelukkig kan ik alleen worden als ik weer aan God verbonden mag zijn. En zoals dat bord, als die scherven weer aan elkaar gelijmd zijn, dan is dat bord weer bruikbaar. Als wij bij God weer komen, dan wordt onze ziel gelukkig. Dan zijn we zalig. Wat een wonder is dat ook. Dat hij de zonde opruimt en dan tegelijk zalig maakt. Dat hij gelukkig maakt. Dat hij mensen die hun ongeluk zelf veroorzaakt hebben, mensen die zelf tegen God ingegaan zijn, dat hij zegt, kom, ik wil je diepste nood oplossen. Ik wil je tot God brengen. Ik wil je werkelijk gelukkig maken. En wie? Wie maakt hij nou gelukkig? Degene die zichzelf niet gelukkig maken kan. Wie bevrijdt hij nou van de zonde? Degene die zichzelf niet van de zonde bevrijden kan. En ten diepste zijn we dat allemaal. Maar hij wilde ook dat we dat gaan leren. Dat we dat gaan beleiden. Ik kan niet zonder God. Maar ik kom uit mezelf niet tot God. Ik heb God zo nodig. Maar ik ga alleen maar verder bij hem vandaan. En als ik mijn zonde wil gaan opruimen, dan is het net als bij iemand die met modderige vingers probeert de vlekken uit zijn kleren te wassen. heb dat vaak genoeg gehad. Goed, het zal wel aan liggen dat ik een man ben ook hoor. Maar dan zit er een vlek in je kleren en je begint wat te poetsen. En je denkt, oh maar ik maak het probleem alleen maar groter. Gebruik je niet het goede middel of dus je hebt vieze handen. Of je poetst verkeerd, dan weet ik het wat. Maar de vlek wordt alleen maar groter. Als wij zon op gaan ruimen, wordt die vlek alleen maar groter. Als je dat nou gaat zien, dan voel je toch. Ik heb iemand anders nodig. De zonde moet er weg. Maar hoe krijg ik ze weg? Mij lukt het niet. O God, wees u mij de zondaar genadig. Hij bevrijdt van je zonde. Hoe? Ik heb de tekst al even genoemd. Romeinen 10, vers 13. En iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. Hoe raak je van je zonde af? Hoe word je zalig? De naam des Heren aanroepen. Welke naam is dat? De naam van de Heren. Nou, die Heren die in Romeinen 10 genoemd wordt, dat is Jezus. De Heere Jezus. Ieder die de naam van Jezus aanroept, zal zalig worden. Zo maakt God zalig. Hij doet het. Wij doen het niet. En toch, er gebeurt wel iets in je hart. Als je die zaligheid zoekt, als je die zaligheid mag ontvangen, dan gebeurt er wel wat in je hart. Dan roep je hem aan. Maar dat aanroepen, dat is eigenlijk niks anders dan hem hulp roepen. Misschien hebt u wel eens daarvan gehoord, de een vroeg aan de ander, joh, wat is nou het allerdapperste dat je in je leven hebt gedaan? Vertel eens, wat is het allerdapperste wat je in je leven hebt gedaan? Help, zei die ander. Het allerdapperste wat je in je leven hebt gedaan. Help. Om hulp roepen. Waarom is dat nou zo dapper? Omdat je dan moet erkennen dat je het niet kunt. Dan kun je jezelf niet meer helpen. En dat is moeilijk. Omdat we erkennen, ik kan het niet. Maar als je om hulp roept, dan zeg je tegelijk. Aan de ene kant zeg je, ik kan het niet. Maar je geeft je gelijk ook als het ware aan een ander. Doet u het maar, zeg je tegen God. O Heer, help. Of zoals vanmorgen zongen. Och Heer, och wie het mijn ziel door u gered. Dat is eigenlijk niks doen. Niet werken. Niet flink zijn. Niet jezelf verbeteren. Niet wat presteren. Het is eigenlijk niks doen. En tegelijk is alles doen. Alles uit handen geven. Je laten zalig maken. Iedereen die de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. Laatste, het is ook de enige naam. Van alle Jozua's, van alle Hosea's, van alle Jezusen die er geleefd hebben in de tijd van de Bijbel en daarna, is er maar één echte Jezus. Eén Jezus die de naam ten volle draagt. Later zegt Petrus daarvan tegen de Joodse leiders. Wij kunnen niet zwijgen over de naam van Jezus. Waar ze gezegd hadden, stop toch eens met die naam Jezus. Heb het niet langer meer over hem. Wij kunnen niet zwijgen, zegt hij, want er is onder de hemel geen andere naam de mensen gegeven door welke wij moeten zalig worden. Er is onder de hele hemel geen andere naam door welke wij moeten zalig worden. Er is voor ons geen andere naam. Als u me vraagt, hoe kan ik zalig worden? Dan kan ik niks anders zeggen dan door de Heere Jezus. Er is buiten dit kerkgebouw ook geen andere naam. Er is voor moslims geen andere naam. Er is voor hindoes geen andere naam. Er is voor atheïsten geen andere naam. Je kunt niet verzoend worden met God buiten Jezus om. Alleen Jezus. Het is zo dringend nodig dat je gelooft in de Heer Jezus. Als je niet gelooft in Hem, dan ben je verloren, dan ga je verloren. Voel je dat? Het is zo dringend nodig dat je gelooft in de naam van de Heer Jezus. En als je dan vraagt van, ja maar vindt u mij dan niet aardig? Denkt u niet dat ik wel serieus meedoe? Dat zou best kunnen. Maar als je niet de Heer Jezus kent, kun je niet zalig worden. Het gaat er niet om wat wij allemaal van elkaar vinden. Het gaat erom of dat grote probleem tussen God en ons is opgelost. Het kan echt alleen door de Heer Jezus. En niemand van ons komt in de hemel die niet gelooft in de Heer Jezus. Maar dan kijk je ook om je heen. En die anderen dan. Er zijn zoveel mensen die kennen de naam van de Heer Jezus niet. En die anderen dan. Zo keken Petrus en Johannes ook om zich heen. En die zeiden, wij kunnen niet meer zwijgen. Zij gingen niet zitten puzzelen hoe het met die andere mensen goed moest komen. Zij wisten, het kan alleen door de Heer Jezus. En het enige wat wij dan kunnen is, vertel ons over de Heer Jezus. Als er naast je iemand woont die niet weet dat de Heer Jezus aan het kruis gehangen heeft voor zondaren, dan heeft hij het zo nodig te horen. Wij kunnen niet de hele wereld op onze nek nemen. Maar mogen ons wel de vraag stellen, geloven we het echt, dat Jezus de enige naam is? Niet alleen in de kerk, ook buiten de kerk. Geen andere naam onder de hemel gegeven, door welke wij moeten zalig worden. Dat is de hoofdzaak. Niet zonder Jezus. Maar dan komt er eigenlijk nog iets bij. En dat is wat geniepiger. Ja. En we geloven toch wel in de Heer Jezus. Ja, maar nu komt het er nog op aan. Hoe geloof je in de Heer Jezus? Vooral vraag 30. Hè, dus in vraag 29 staat dat er bij niemand anders enige zaligheid te zoeken of te vinden is. Dan staat er in vers 30. Ja, maar als je dan ook nog wat anders hebt. Dus ja, Jezus. Maar ook nog iets naast Jezus. Hier staat heiligen. Bij zichzelf of ergens anders. In de tijd waar de catechismus is opgesteld, was de Roomse kerk de grote kerk van Europa. En daar waren dan die heiligen. En elke kerk, daar stonden een hele serie heilige beelden. En als mensen gingen bidden, dan baden ze tot de heilige Maria, of tot de heilige Anna, of tot de heilige Petrus. Of, ja, het hing een beetje af wat voor beroep je had, of wat voor tijd van het jaar je was. Maar dan hoopt hij dat die heiligen jou zo helpen, om dan te zorgen dat je voor, dat God je zou horen. En ja, die heiligen daartoe bidden, dat was goed. Maar ja, je zocht eigenlijk nog wat meer. En dan waren er ook aflaten. En als je dan aflaat kocht, dan had je eigenlijk nog iets grotere kans. Als je misschien een keer een pelgrimsreis maakte, dat hielp je nog wat verder. En dan zeggen wij, ja, de Roomsen die wilden door goede werken zalig worden. Nou, dan zou je dat aan zo'n Roomsen moeten vragen. Dan denk je, joh. Dan zeg je, joh, zou jij door goede werken denken de hemel te verdienen, hè? Nou, dan waren er genoeg die eigenlijk denken, natuurlijk niet. Je kunt toch nooit de hemel verdienen? Nee. Uiteindelijk de Heer Jezus brengt ons in de hemel. En zo was het eigenlijk ook met de fariseeën in de tijd van de Heer Jezus. Als je hen vroeg, geloven jullie dat je met je goede werken in de hemel komt? Dan zouden ze ook gezegd hebben, nee, we hebben ook offers nodig. We moeten bidden. Het is uiteindelijk wel naar God die ons verlost. En dan zou je bijna denken, oh, Dus je gelooft ook in verlossing. Je gelooft ook in genade. Maar als je wat verder kijkt, dan zie je, hé, gaat iets niet goed. Het is niet genade alleen. Hoe werkte het nou? Die fariseeërs die zeiden wel, ja, God verlost. Maar wie verlost hij nou? Nou, natuurlijk hangt dat wel een beetje vanaf wat je gedaan hebt. Hoe beter je best gedaan hebt, hoe groter de kans is. Om zo te zeggen, we klimmen allemaal een stukje op een trappetje. En sommigen die stoppen al als ze nog maar 2 treden omhoog geklommen zijn. En anderen die lopen wel 7 treden omhoog. Kijk, en als je hoger geklommen bent, ja, dan heeft God je natuurlijk wel eerder in het oog. Dan maak je echt een grotere kans. Dan hoeft God je nog maar een klein stukje te trekken naar de hemel toe. Wij doen ons best. God doet de rest. En hoe beter wij ons best doen, hoe groter de kans is dat God de rest doet. Hé, maar dat klinkt wel een beetje bekend, of niet? Wij doen ons best. God doet de rest. Wij gaan bidden. Beetje ijverig zijn. Nou ja, meer kun je toch ook niet doen? Ja, geen goede werken. Nee, we doen geen goede werken. Dan doen we alleen maar redelijk slechte werken natuurlijk, stiekem. Maar bidden, ja, dat kun je wel doen. Ja, meer kun je eigenlijk ook niet doen. En dan ben je dus aan het klimmen. En de meesten van ons die klimmen dan niet zo ver. Hè? Paulus klom veel verder en de meeste fariseeën ook. En in de middeleeuwen, een heleboel van die Romeinse mensen die klommen denk ik ook wat verder dan wij. Wij hebben wel snel zoiets van, ja, werkt toch niet. Maar een klein stukje wel. En dan denken we, een beetje van onszelf en de rest van Jezus. Of misschien, niet van onszelf. Ja, daar bereiken we niks mee. Maar dan vragen we of iemand voor ons wil bidden. En dan zijn we zo blij dat we een biddende grootvader hebben. En dan dat die voor ons bidt. Ja, dat zou toch moeten helpen. Dan verwacht het van een ander. Maar zo werkt het niet. Kijk, betekent niet dat God die gebeden niet wil gebruiken. Maar daar ligt het er niet in. Als wij op iets vertrouwen buiten de Heer Jezus, vertrouwen we niet op de Heer Jezus. Zo zwart-wit ligt het volgens de catechismus en volgens Gods woord. Als we op iets vertrouwen buiten de Heer Jezus, vertrouwen we niet op de Heer Jezus. Waarom? Als je echt vertrouwt op de Heer Jezus, dan geloof je dat het genoeg is wat hij gedaan heeft. Dan heb je er echt helemaal niks meer bij nodig. Alles waarvan je denkt, nou ja goed, maar dat kan in elk geval geen kwaad. Als ik vast hem een stukje tegemoet gelopen ben, alles wat je op zo'n manier nog probeert vast te houden, daarmee veracht je Jezus. Daarmee zeg je eigenlijk, ja, misschien zou u het wel allemaal kunnen, maar daar durf ik niet op te vertrouwen. Stel dat u niet alles doet, dan moet ik toch wel iets gedaan hebben. Nee, zegt hier de catechismus. Nee, zegt Gods woord. Het is één van beide. Of Jezus geen volkomen zaligmaker. Durf je dat te zeggen? Ja, nee, hij is wel een volkomen zaligmaker. Maar ik wil wel. Nee, of hij is geen volkomen zaligmaker. Of, als hij het wel is, dan vind je ook alles in hem. Dan heb je echt helemaal niks anders nodig dan geloof alleen. Dan heb je niks anders nodig dan het werk van de Heer Jezus alleen. Dat is een waagstuk. Om nou niks meer te hebben. Geen goedheid meer te hebben. Geen vertrouwen meer in jezelf. Geen houvast meer in het gebed van je grootvader. Geen steun meer in de dingen die je al beter gaan dan vroeger. Niks meer te hebben. Dat is een waagstuk. Maar dat is zalig. Dat is zalig als je echt mag rusten op het werk van de Heer Jezus. En zijn werk alleen. En zijn werk helemaal. Dat is nou zo genadig. Als het het werk van hem alleen is, dan is het ook helemaal. En daar kun je er nooit beschaamd mee worden. Als nou 99% van de Heer Jezus afhing. En 1% van jezelf. Van je eigen gevoel, van je eigen bevindingen, van je ernst, van je gebeden, noem maar op. 1% maar. Dat is toch eigenlijk niks, hè, 1%. Stel je bereikte het. Het lukte.
1%.
En de rest doet Jezus. Je verliest het weer. Je verliest het weer. Die 1% kun je niet vasthouden. Kun je niet garanderen. Maar het werk van Jezus wel. Zijn werk was vast. En ligt vast. En blijft vast. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde. En tot in eeuwigheid. Als het is Jezus alleen. Oh, dan kun je zo gemakkelijk zalig worden. Dan kun je zo zeker zalig worden. Maar zolang je nog iets anders vasthoudt. Al is het maar een strohalm. Dan grijp je ernaast. Als je dan de naam van Jezus hoort. Laat dat dan brengen. Tot het gebed of tot die belijdenis van het lied. Zie. Ik breng voor mijn behoud u geen wierook meer of goud. Moede kom ik. Arm en naakt. Met lege handen. Tot die God die zalig maakt. Die de armen kleedt en voedt. Die de doden leven doet. Amen.